zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzond. En zuivert gij en wat er verder volgt in het tweede van Psalm 65. Aan u zal worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 29 tot en met 52. We noemen Johannes 1, de versen 29 tot en met 52 stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit 119 en daarvan het 81ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet eindelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. De 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 1 van vers 29 tot het einde. Des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het, die met een heilige geest doopt. En ik heb hem gezien, en ik heb gezien, en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hem, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen, komt en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Dus andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea, en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie. Waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordende en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij den hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalen. Op de Zoon des Mensen. Tot zover.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wilt u ons vervullen met eerbied en met diep ontzag voor uw hoge heilige majesteit. En laat het niet kwaad zijn in uw heilige, vlekkeloze, reine ogen, dat wij onze zondige lippen openen om tot u te naderen in het gebed. En wilt u ons dan aanzien in de biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand? Want buiten hem bent u een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. U hebt ons vanmorgen op uw heilige dag samengebracht aan de plaats des gebeds. Er ligt er weer een week achter ons. Een week waarvan elke dag genoeg had aan zijn eigen kwaad. En nochtans hebt u ons gedragen en gespaard, met ons niet gedaan door onze zonden en ongerechtigheden, maar mogen we nog samenkomen als toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw verdraagzaamheid. Want zo gij in het recht zou treden en gade slaan ons ongerechtigheden, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Maar Heere, dan wilt u opnieuw mest leggen om de boom van ons leven. En dan bidden we van u of u met uw lieve geest in ons midden zou willen wonen en zou willen werken. Dat uw woord heerschappij zou mogen hebben in ons aller hart, in de harten van kinderen, de jongens en de meisjes, nog zo jong, Heere, maar ze moeten tot u bekeerd worden. En daarom brengt u onder het evangelie van vrije genade, ook zult u in hun jonge harten de vrezen van uw naam willen planten. Jongeren die opgroeien in een wereld die in het boze ligt, waar zo aan hen getrokken wordt, wilt u ze te sterk worden, wilt u ze trekken met koorden van goddelijke zondaarsliefde en brengen aan uw gezegende voeten. Ouderen in de kracht van het leven, zo bezet met de zorgvuldigheden van dit leven, maar dat die vraag eens op het hart gebonden mocht zijn: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Maar ook de oudsten onder ons, of die met ons meeluisteren, dan weet u ook wat in de avond van het leven nodig is. Och Heer, als we nog voor rijke rekening reizen, zou u dat iets anders willen maken? Het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen. U hebt maar te spreken en het is er. En de gebieden en het staat er. Zou u nog willen toebrengen tot de gemeente die zalig worden zal? Onder jong en onder oud. Dat de parels gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van koning Jezus. U kent ook degene die zo ongetroost over de wereld gaan. En o Heere, zou u dan willen geven dat er vanmorgen ook voor hen eens een woord bij zou mogen zijn, die je niet meer kunnen vinden in deze wereld, die het ook niet meer kunnen doen met de uitwendige godsdienst, maar die u hebben nodig gekregen als het allerhoogst en eeuwig goed, en die het kennen van de gestalte van de dichter uit diepte van ellende, roep ik mijn mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw toch mijn smart en wil naar mijn smeekstem horen. Zoudt u tot hun zielen willen spreken? Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. U hebt het ook beloofd dat u hongerigen zult vervullen met het goede van uw huis en dorstigen zult laven aan de fonteinen des heils. En Heere, dat is in het leven van uw kinderen toch telkens weer opnieuw nodig. Om maar afgebracht te worden van alles wat geen God en wat geen Christus is, aan uw voeten gebracht te worden, om de handen op te mogen houden, opdat u ze vervullen zou met genade voor genade. En dat er vanmorgen zouden mogen zijn in uw huis, die niemand zouden zien dan Jezus alleen. Want tot wie zullen we anders heen gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Ja, bij u is alles te verkrijgen wat we voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig hebben. En wij mensen, we zijn zo dwaas dat we het altijd elders zoeken. Maar Heere, wil nog dat ware zoeken geboren doen worden. En wilt u het verlevendigen. Opdat zoekers ook vinders mogen worden. Want die u vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Zo weet u volmaakt wat een ieder van ons nodig heeft. Wil de bestrijdingen van de vorst der duisternis nog tegenstaan? Want u hebt gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wilt u nog een vlak veld maken voor spoedigheid op het woord van uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid? Zou u zo de gemeente willen gedenken zoals die is samengekomen? Met hen die met ons meeluisteren aan de kerktelefonen, weet u ook wat daar nodig is? U hebt toch meer dan één zegen? Gedenk hen die in moeite en in zorgen weggaan. Zieken, chronisch zieken, degene die met psychische noden te kampen hebben. Of met zorgen die bij andere mensen misschien niet eens bekend zijn. Maar u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Heere, wilt u ook het rouwdragende ondersteunen en sterken? Er zijn er ook een tweetal families in ons midden van de koning en van de snow, waar een moeder, schoonmoeder is overleden. We bevelen ook hen aan de troon van uw genade. Zou u willen troosten, beter dan een moeder troosten kan? En dat de roepstem die ervan uitgaat, geheiligd mag worden aan vele harten. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar u heeft de apostel mogen schrijven, alzo ook Christus. Hij stierf ook voor de zonde van zijn kerk. Daarom is er voor doodschuldige zondaren doen aan. Daarom is er die enige troost, beide in het leven en in het sterven. Naar ziel en naar lichaam beide. Wil onze vrienden met een handicap over de wereld gaan, wilt u ze bijstaan, ondersteunen. En degene die hen omringen en hen verzorgen, wilt u ze uw hulp, uw bijstand niet onthouden. Geef kracht om te dragen wat u te dragen geeft. We bevelen u alle arbeid in uw koninkrijk, ook op deze dag. Als op zoveel plaatsen de bazuin van het evangelie aan de mond wordt gezet, och, geef dat die bazuinen zuiver en een zeker geluid ze mogen voortbrengen. Dat het de rechtvaardige zal worden aangezegd dat het een eeuwig wel zal gaan en de goddeloze dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. En dat u ook aan de kring van onze gemeenten zou willen gedenken, bewaar ons bij de leer die naar de godzaligheid is. Help uw knechten, help de studenten in het uitdragen van uw woord. Geef de ouderlingen in de leesdiensten wat ze nodig hebben. Zonder u kunnen we immers niets doen. Wil nou arbeiders uitstoten in de wijngaard. U weet, Heere, dat er een roepstem is uitgebracht. Op een van uw knechten, kom over en help ons. Dat die roepstem vergezeld zou mogen gaan van het gebed van jong en oud in het midden van de gemeente. Of u het hart van uw knecht zou willen overbuigen om deze gemeente te mogen dienen, te mogen leiden in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis. Het is onverdiend, Heere. Maar wilt u ook hem licht en wijsheid geven om de weg te gaan die u wilt dat hij gaan zal? En wilt u nog verblijden door uw goddelijke daden? Wil ook hem gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen? Leidt u hem in de waarheid, geeft te spreken naar de zin en mening van uw goddelijke geest. En dat hij mag delen in uw volks genoegen. Al degenen die een taak hebben te verrichten, wilt u ze daarbij helpen. En dat alle dingen mogen strekken tot de eer van uw grote naam. Wij bidden u dat in de uitdelging van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij nu ter voortzetting van Psalm 27, de versen 2 en 5. 27, vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, verlaat mij op de Heer. En het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. De versen 2 en 5 van Psalm 27 zal inmiddels worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang, de diaconale collecte, is bestemd voor het deputaatschap DMZ. En de derde rondgang is voor de emerituskas. Heere, zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van onze tekst, want we hebben met de hulp des Heren een ogenblik willen stilstaan. Vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Johannes 1 en daarvan het 37e vers. Johannes 1 vers 37. Dan lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. Deze tekstwoorden en het verband waarin ze staan bepalen ons bij de eerste discipelen van Jezus. En we willen daarbij stilstaan in drie gedachten. In de eerste plaats zijn verlaten Johannes. In de tweede plaats zijn volgen Jezus. En in de derde plaats zijn blijven bij Jezus. Dus de eerste discipelen van Jezus. Zij verlaten Johannes, ze volgen Jezus en ze blijven bij Jezus. Vanuit het hele omliggende land zijn ze gekomen. Discipelen, zo worden ze genoemd. Leerlingen om leerlingen van Johannes de Doper te zijn. Johannes die daar doopte, preekte in de woestijn van Judea. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En tot degenen die daar bij Johannes zijn gekomen, behoorden ook twee mannen uit Galilea. De een die wordt bij naam genoemd, in het 41ste vers kunnen we zijn naam lezen, Andreas. De broeder van Simon Petrus. En de ander die wordt niet bij name genoemd. Maar ongetwijfeld is dat geweest Johannes de Evangelist. Zo bescheiden de discipel die Jezus lief had. Zo betitelt hij zichzelf. Nooit noemt hij zichzelf bij naam. Hij is de broeder van Jacobus. Een van de twee zonen van Zebedeus. Hoe komt het toch dat deze mannen daar bij Johannes de Doper zijn gekomen? In Bethabara aan de Jordaan. Want uit die landstreek daar komen ze niet vandaan. Ze komen niet uit Judea. Maar het zijn mannen uit Galilea, vissers. Ze verdienen hun brood met het vissen op het meer van Galilea. En nu zijn ze niet meer bezig met hun beroep, maar zijn ze daar bij Johannes de Doper. Maar die eenvoudige profeet, die man met een mantel van kamelenhaar, met een linnen gordel om zijn lenden, die honing at en sprinkhanen, wat moet je daar toch bij Johannes de Doper doen? Wat moet je bij die profeten doen? En zie gemeente, juist in die weg wordt de profetie vervuld. Volk dat in de duisternis zit, zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal er licht opgaan. Ze komen uit Galilea, immers het Galilea der heidenen, in Jeruzalem niet in tel. Dan wordt het volk wat was afgeweken van de voorvaderlijke inzettingen. En ze zijn gekomen door het goddelijke licht geleid bij Johannes de Doper. En die prediking van Johannes de Doper die heeft hun harten geraakt. Die sloeg aan. Dat was zo heel wat anders dan wat ze hoorden van de geestelijke leidslieden van Israël. Wat ze hoorden in de synagoge. Van die prediking, daar ging geen warmte van uit. Het was alleen maar koude vormendienst, zonder God. En dan zo'n eenvoudige profeet en de mensen die wekken elkaar ook op om naar die Johannes te gaan luisteren. Een profeet die na 400 jaar weer de bazuin van het woord aan de mond zet en de raad des Heren verkondigt. En we lezen in Matthäus 3 vers 4 toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En zo zijn ook Andreas en Johannes gekomen om door Johannes de Doper gedoopt te worden en hun zonden te belijden. Hebben ze daar dan een aangename boodschap gehoord uit de mond van Johannes? We weten, gemeente, dat de prediking van Johannes was een scherpe prediking. Een afsnijdende prediking. Een wetsprediking. Hoe heeft hij zijn gehoor aangeduid, aangesproken? Adderige broedsels. De bijl die ligt reeds aan de wortel van de boom. En als Johannes dat predikt, dan zijn Andreas en Johannes, die zijn niet spoedig weggelopen. Die hebben niet gezegd, nou dat is een harde boodschap, daar willen we niet naar luisteren. Nee, ze hebben gevoeld in hun harten dat het de waarheid was. Ze hebben in hun harten hebben ze dat gevoeld, dat Johannes sprak overeenkomstig Gods woord, de werkelijkheid van hun bestaan aanwees. En die woorden van Johannes, die zijn met kracht, zijn ze in hun ziel ingegaan. Ze hebben eronder gebeefd. Toen Johannes zei, de pijl die ligt reeds aan de wortel van de boom. En als de boom van uw leven geen goede vruchten voortbrengt, dan zal die boom worden uitgehouwen en in het vuur geworpen worden. Ze hebben daar aan de voeten van Johannes geleerd, gemeente, dat ze sterven moeten en dat ze niet sterven kunnen. Zo begint de Heere toch in het leven van een mensenkind door hem te ontdekken aan zijn verlorenheid, om zijn schuld aan te wijzen, om hem te verkondigen dat hij melaats is van de hoofdschedel tot de voetzool toe. De wijze waarop de Heere dat doet, die kan onderscheiden zijn. Maar de Heere die maakt de mens toch zondaar voor God. En doet het verstaan dat het waar is wat Johannes heeft getuigd. Dat hij, Christus, komen zal op de wolken des hemels om de tarwe in zijn schuren te verzamelen. Maar ook om het kaf met onuitblusselijk vuur te verbranden. En wat is dan nodig? Wel dat je mag weten bij die tarwe te behoren, om in de schuren van die koning te worden ingezameld. En deze Andreas en Johannes, die denken niet meer aan hun dagelijkse bezigheden. Nee, die kunnen hen niet redden. Ook Johannes de Doper, die kan hen niet redden. Ook het feit dat ze Joden zijn, kan hen niet behouden. Dat ze besneden zijn ten achtste dagen uit het geslacht van Israël. Al die voorrechten die ze mogen kennen, die verbleken bij het gezicht op de naderende eeuwigheid. Johannes heeft opgeroepen tot bekering. En dat heeft hen bepaald bij hun onbekeerd zijn en bij hun onbekeerlijkheid. En daar hebben ze mee moeten instemmen. Hebt u dat ook al mogen doen? Dat verwekt gemeenten een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Als de Heer ons ontdekt aan onze nameloze diepe ellende, waarin we om eigen schuld zijn terechtgekomen en onze zonden leren beleiden voor het aangezicht des Heeren, dan worden we geen hooggevoelende mensen, maar juist kleine mensjes. Zondige Adamskinderen, die voor die heilige, voor die rechtvaardige God niet kunnen bestaan. Maar die niet anders verdiend hebben dan de dood. Zo maakt de Heilige Geest plaats voor die ander. Maakt de Heilige Geest plaats voor Jezus. Waarvan Johannes de Doper heeft getuigd dat hij komt om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nee, die waterdoop, hoe groot het ook is, die maakt ons niet zalig. Maar het is nodig, gemeente, dat we gedoopt worden met de geest van Christus. En als het dan aan die beide mannen zou worden voorgehouden en zou worden gezegd, tenzij dat uw gerechtigheid meerder is dan die van de fariseeën en van de schriftgeleerden, dan denk ik dat ze daar op zouden hebben geantwoord, wij hebben helemaal geen gerechtigheid. Want een mens die door de Heere wordt stilgezet op zijn levensweg, die gaat wel proberen om zijn eigen gerechtigheid voor God op te richten, maar dan wordt hem alles bij de handen afgebroken. Dan gaan we er iets van verstaan, gemeente, dat zelfs onze gerechtigheden voor de Heere zijn als een wegwerpelijk kleed. Dan worden we maar meer en meer onbekeerd. Dan houdt alle verwachting van onszelf houdt op. En toch lopen die beide mannen niet weg. Zoals vandaag aan de dag mensen bij die prediking weglopen en zeggen, ja maar dat stuk van de ellende, dat moeten we maar eens overslaan. Dat hebben we al zo vaak gehoord. Dat is toch eigenlijk een gepasseerd station. Nee, Andreas en Johannes die lopen er niet voor weg. Want juist daarin, in die woorden van Johannes de Doper, schemert voor hen de mogelijkheid van zalig worden. Voor zulke hulpeloze, reddeloze zielen schemert de hoop. Johannes heeft er immers ook mogen wijzen op hem, waarvan hij heeft gezegd, die na mij komt, die voor mij geworden is. Wiens schoenriem ik niet waardig ben om die te ontbinden. En als op zekere dag daar bij Johannes zijn aan de oevers van de Jordaan, dan gaat die hoop voor deze beide mannen gestalte krijgen. Voor deze eenvoudige vissers. Dat is in het 29e vers. Dus andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dan wordt hen de zaligheid aangewezen. Buiten de mens. En we zouden zeggen, als je nou zo ongelukkig over de wereld gaat, als je niet meer weet hoe het verder moet in het leven, als je niet meer weet hoe je zalig moet worden. En hij wordt dan aangewezen en aangeprezen als het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan zul je toch wel tegelijk en meteen tot hem vluchten en hem aangrijpen. Maar ik hoop dat u deze beide mannen enigszins kunt begrijpen. Ik denk, gemeente, dat ze wel vervuld zullen zijn geweest met gedachten. Zou het ook voor ons kunnen? Zouden wij nog zalig kunnen worden? Zou dat Lam van God ook voor ons zijn? Heen en weer geslingerd worden tussen hoop en tussen vrees. Want als die mogelijkheid van zalig worden buiten onszelf in Christus ons wordt gepredikt, dan kunnen er allerlei vragen rijzen in het hart. Zou hij ook voor mij zijn gekomen? Dan wordt het hart wel in brand gezet. Vanwege het spreken over hem en van hem. En dan zouden ze wel tot hem willen gaan. Maar ze durven niet. Zou hij die reine, die heilige, vlekkeloze heiland, zou hij wel met mij te doen willen hebben? Zou hij ook voor mij zijn gekomen? In deze wereld zich ook voor mij als een lam ter slachting willen leiden? En dat is hen te groot. Ze kunnen er niet bij komen. Maar wij zeggen het zo gemakkelijk. Wat de Heer begint, dan zal hij ook voleindigen. Hij zal het werk van zijn handen niet laten varen. Nee, dat doet de Heer ook niet. En dat blijkt ook in het leven van deze beide mannen, want dan komt er een volgende dag. En dan blijkt dat de Heer weet wat er in het hart van die mannen leeft. Staan ze weer bij Johannes? Of er meer zijn geweest, dat weten we niet. Maar in ieder geval, zij zijn er wel, in ieder geval. Ze kunnen niet wegblijven bij de prediking van Johannes de Doper. Het woord is hen lief geworden. Het is met hen net als met Anna, die profetes. Die oude vrouw, weet u wel, die niet week uit de tempel. Met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En een onzichtbare hand, die brengt hen op de plaats waar gesproken wordt van die ene naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor wij zalig en zij ook zalig moeten worden. En dat gaat dwars door die tijden van moedeloosheid. En dat gaat dwars door al die vragen en al die raadsels en de twijfels van het hart heen. En dan gaat de gemeente een onbevattelijk wonder gebeuren. Johannes de Doper, die ziet Jezus wandelen. Jezus die de vorige dag tot hem was gekomen om door Johannes gedoopt te worden. En Johannes had gezegd, nee, het is mij nodig om van u gedoopt te worden. Maar dan ziet hij Jezus daar wandelen. En dan strekt hij zijn hand uit. En dan zegt hij tot Johannes en tot Andreas, zie het Lam Gods. En die woorden, die treffen tot in het diepst van hun hart. Dan breken die beide mannen, die breken door. Ze zijn niet meer te houden. Ze verlaten Johannes de Doper, getrokken door de trekkende liefde Gods. En ze nemen de toevlucht tot dat Lam van God. Ze zijn het op de school van Johannes de Doper aan de weet gekomen, dat Johannes hen niet zalig kan maken. Maar dat het alleen het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. Alleen Hij, Jezus, kan hen verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En gemeente, zo wil de Heere ook vandaag nog de prediking van het woord gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht. Zo wil hij ook vandaag nog de prediking gebruiken om zijn naam te verheerlijken. In het hart van jongens, van meisjes, van jongeren, van ouderen, van dagen, maar ook van degenen die zijn in de kracht van het leven. Want immers, hij, dat Lam, zal loon op de arbeid ontvangen. En die koning van de kerk zal ook nooit zonder onderdanen zijn. Er zullen er altijd weer zijn die naar hem zullen gaan vragen. En die hem ook zullen vinden. Want immers die hem vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. En het welbehagen van de Vader zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Maar dan de vraag. Heeft dat wonder in ons leven al plaatsgevonden? Want dan moeten we een antwoord op weten. Aan deze zijde van het graf. Omdat we hem hebben leren zoeken. En hem ook gevonden hebben. Als het allerhoogst en eeuwig goed. Is dat verlangen in ons hart geboren om hem te mogen kennen. Die de weg, de waarheid en het leven is, o luister dan naar het vervolg. Deze mannen, die volgen Jezus, onze tweede gedachte. We zien ze in onze gedachten gaan op een afstand achter Jezus aan. Ze durven hem niet aan te spreken. Nee, ze zijn niet zo vrijpostig en ze zijn niet zo brutaal om hem aan te grijpen en te zeggen, hier zijn wij, we hebben u lief, moet ons maar aannemen als uw discipelen. Nee, beschroomd, bevreesd, volgen ze hem. Maar het verlangen in hun hart, om hem te kennen, dat is zo sterk, dat ze zich door niets en door niemand laten tegenhouden. Ze kunnen het niet nalaten hem te volgen. En ze zo volgen een zwijgende Jezus. Hij houdt zich voor hen nog verborgen. Opdat het zal blijken dat ze niet meer zonder hem kunnen leven en zonder hem kunnen sterven. Maar ze durven zichzelf niet in te dringen. En ze kunnen toch niet aflaten hart en oog op te heffen naar omhoog. En dan zal de Heere zijn eigen werk gaan bekronen. Hij wendt zich tot degenen die schreiend hun leed voor hem neerleggen. Waarom waarom, gemeente, zijn deze mannen zo heilbegerig? Waarom willen ze Jezus volgen? Waarom willen ze hem leren kennen? Dan moeten we denk ik niet vergeten dat deze mannen Joden waren. Ze kenden het Oude Testament. En dan had Jesaja, die had reeds gesproken van dat lam. Dat hij als een lam ter slachting zou worden geleid, die leidende knecht des Heren. In dat zo overbekende Jesaja 53. Wat de Heer ook in late tijden op zoveel plaatsen heeft willen gebruiken. Om Joden te brengen tot bekering, tot die enige naam onder de hemel gegeven. Ze kenden de profetieën. En ze hebben er iets van verstaan, maar iets van wat dat lam betekent. Dat dat lam ter slachting zou worden geleid. Om zijn bloed te geven. Ze hebben er maar iets van verstaan, want ze moesten nog zoveel leren op de leerschool van koning Jezus. Maar ze hebben er iets van gevoeld in hun hart, dat bloed van het lam kan alleen maar redden van de dood. Ze kenden die geschiedenis van het lammetje dat geslacht moest worden ook. In de nacht toen de Heer het volk van Israël uit Egypte heeft uitgeleid. Dat bloed, dat moest worden gestreken aan de posten. En aan de bovendorpel van de tenten, van de huizen van de Israëlieten. Opdat die bloedwreker voorbij zou gaan. Het bloed was nodig. En ze hebben niets van de geestelijke betekenis van dat bloed verstaan. Daar kregen ze een betrekking op dat lam van God. Daarom volgen ze hem. Welke weg er voor hen lag. En welke weg er voor hem lag, voor dat lam, dat ze mogen volgen. Och, dat waren ze nog zo onwetend in. Ik kom daar straks nog op terug. Maar nu kunnen ze niet buiten hem. Dat bloed is hen dierbaar geworden, noodzakelijk geworden. Iets verstaan van dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Een zwijgende Jezus voorop. En die twee mannen die volgen hem. Zou Jezus het niet weten, jongens en meisjes, dat er twee mannen achter hem aankomen? Natuurlijk wel. Er is voor hem niets verborgen. Hij zal al weten, al hun zuchten en hun zorgen is voor hem niet verborgen. Daar hij alles ziet en alles weet. En dan gebeurt er weer een wonder. Dan keert Jezus zich om. We lezen de vers 38 en Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? Wat is dat, gemeente, voor een mens? Een wonderlijk ogenblik. Als Jezus, als die grote profeet en leraar der gerechtigheid zich tot een mens, tot een zondaar wendt in zijn gunst. Als hij zijn vriendelijk aangezicht toont. En gaat vragen, wat zoekt gij? Waar is het u eigenlijk om te doen? Ook dat wist hij wel. Hij wist wel wat er in hun hart leefde. Hij wist wel wat het hen om te doen was. Het was hen te doen om dat lam van God. Ze moeten verlost worden van hun zonden. En ze zoeken de gemeenschap met God. En dat kan alleen maar door Christus. Ze kunnen die gemeenschap bij God zelf niet herstellen. Waarom vraagt hij dit dan aan hen? Wel, opdat ze hun hart voor hem zullen openleggen. Hij wist wel, de Heer die wist wel dat Mozes niet kon optrekken zonder dat vriendelijk aangezicht des Heeren. Maar toch vraagt de Heer Mozes, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Zeg maar wat de begeerte van uw hart is. Leg dat maar voor de Heere neer. En dan is het geen moeilijke vraag. Want het antwoord van deze beide mannen komt uit hun hart. Het is niet een verstandelijk antwoord, maar dat is een antwoord wat uit het binnenste van hun bestaan komt. En waaruit de betrekking die ze gekregen hebben op hem ook blijkt. Komt openbaar wat er in hun hart leeft. Dan zeggen ze, Rabbi. Het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Ze erkennen hem als die grote profeet en leren de gerechtigheid. En in die aanspraakgemeente blijkt ook dat ze zichzelf hebben leren kennen als dwazen. Dat ze niet weten hoe het moet. Ze verwachten het alles van hem alleen. Antwoord op de vragen van hun leven. En wat is nou de grootste vraag? En ik hoop dat er ook onder onze jongeren zijn die met die grootste vraag van het leven over de wereld gaan. Hoe kom ik met God verzond? Hoe krijg ik een genade God? Daarom willen die beide mannen leerlingen zijn op de school van koning Jezus. En ze zeggen als het ware erin, Johannes de Doper die heeft ons wel geleerd wie we geworden zijn door de zonde. Dat we zonder God en zonder hoop op de wereld zijn, dat we niet sterven kunnen zoals we geboren zijn. Johannes die heeft onze weg tot de zaligheid wel aangewezen. Maar Johannes die heeft ons de zaligheid niet kunnen schenken. Dat is onmogelijk. Johannes die kan ons niet verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Want Johannes is ook een mens van gelijke bewegingen als wij zijn. Maar dat lam Gods voor 's werelds grond geslacht, dat zoveel eeuwen werd verwacht, bevat voor hen een zee van zaligheid, van heilen van eeuwige zielenvreem. Ze begrijpen het en ze geloven het, dat hij het lam van God is, de weg, de waarheid in het leven. Daarom zijn ze gekomen om hem te zoeken. Want wie u zoekt, die vindt het leven. Het trekt een welgevallen van de Heer. Het is alleen maar mogelijk om door hem weer met God verzoend te worden. Om weer met God in een verzoende betrekking te worden gesteld. Daarom willen ze nader onderwijs van hem ontvangen. Wie zoekt gij? Wat zoekt gij? Zo vraagt de Heer Jezus. En als hij de vraag nu vanmorgen eens aan ons hart zou leggen. Gemeente, wat zou dan ons antwoord zijn op die vraag? Wat zoekt u? Wat zoek jij? Meestal zoeken wij de dingen van dit tijdelijke leven. Dat is onze natuur. Nee, daar hoeven we ons niet en daar mogen we ons ook niet achter verschuilen en ons verontschuldigen. Dat is nu eenmaal onze natuur. Nee. Doorgaans zoeken wij om vooruit te komen in de wereld. Zoeken wij naar geld, goed, eer, aanzien. Och, u kunt het zelf wel invullen, of misschien zoekt u wel de hemel. Er zijn heel wat hemelzoekers onder de mensen. Vele mensen hebben de Heer Jezus ook gezocht toen hij op de aarde was. Waarom zochten ze hem eigenlijk? Vele zochten hem vanwege het brood. Vele zochten hem omdat hij wonderen en tekenen deed. Dat hij zieken genas. Dat hij kreupelen deed lopen. Blinden het gezicht gaf. Vult u het maar aan in. Vele zochten hem omdat ze in hem zagen de koning die hen wel zal verlossen van het gehate juk van de Romeinen. Maar wie zoekt nu in waarheid Jezus? Wie zoekt hem als de zaligmaker van onze zonde? Want we moeten van onze zonde verlost worden. Het is groot als de Heer ons in het tijdelijke leven voorziet van alles wat we nodig hebben. Het is groot als we daarin ook de goede hand van de Heer mogen zien. Het is groot als de Heere ons uitredt uit moeitevolle omstandigheden. Ernstige ziekte ons van verlost, dat is groot, gemeente. En de Heere geef ook dat we dat mogen opmerken. Maar dat ook die goede tierenheden des Heeren nu tot bekering zouden mogen leiden. Daarom geeft de Heere ons al die dingen. Opdat we mee tot hem de weldoener zullen vluchten en hem nodig zullen krijgen als het Allerhoogste, als het Eeuwig Goed. Als degene die ons alleen maar redden kan, behouden kan van de toekomende toren. Of zoekt u Jezus? Zoekt u hem werkelijk voor uw eigen hart en voor uw eigen leven? Is dat de begeerte van uw hart? Kunt u niet meer zonder hem leven? Kunt u niet meer zonder hem sterven? Deze beide mannen die zijn door Gods geest zoekende gemaakt. En dan zal het ook waar worden in hun leven dat wie zoekt, die zal vinden. Want wie God zoekt, werkelijk God zoekt, gemeente, die is reeds van God gevonden. En misschien herkent u zich wel in die woorden van de dichter van Psalm 27 die we gezongen hebben. U zoekt mijn hart. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit zijn mijn zalige lot. Om in die heilige gebouwen, die vrije gunst, die eeuwig God bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst te aanschouwen. Opdat uw ziel zou mogen wijden met een verwonderend oog. Nou, als dat nou de gestalte van uw hart is, blijf dan maar zoeken. Blijf dan maar vragen. Hou dan maar aan. Grijp dan maar moed. Uw hart zal eenmaal vrolijk leven, maar u moet wel op de goede plaats zoeken. U moet het maar niet zoeken in uw bevindingen. U moet het maar niet zoeken in uw ervaringen. Maar u moet het zoeken aan zijn voeten. Daar alleen is onderwijs te verkrijgen voor een vermoeide ziel. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwege zoek, door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat deed die dichter? Die zei, Heere, dat is waar, dat zoek ik ook. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Daar wil de Heere zich wegschenken. In zijn onbevattelijke zondaarsliefde. Daar wil hij zichzelf openbaren als de gegevene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Ja, gemeente, dat dringt die nodiging van de Heere Jezus. Kom en zie ook door tot in het binnenste van het hart. En dan komen ze en dan zien ze ook. Dan zien ze onuitsprekelijke dingen. In die schoonste van alle mensenkinderen. Waarin in wiens lippen genade is uitgestort. En zeggen ze, waar woont gij? Waar verblijft u eigenlijk? Omdat we daar aan uw voeten nader onderwijs zouden mogen ontvangen. De weg des levens. O, er is de begeerte naar het roer, naar de woorden van het eeuwige leven. Een verlangen om in alle rust aan zijn voeten te mogen zitten. Waar kunnen we, Heere, uw onderwijs volgen? U bent toch die profeet die in de wereld komen zal? U bent toch die profeet waar Mozes van heeft gezegd, een profeet uit het midden van u zal u de Heere verwekken. Naar hem zult gij horen. En deze mannen die komen met geopende oren en met een opmerkzaam hart aan de voeten van Jezus terecht. En daar blijven ze een poosje. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst uit 63ste psalm, de versen 4 en 5. Wanneer ik op mijn leger steek, aan u gedenk in stille nachten, dan pijst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mijn vaardig zij te hulp geweest. Die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. 4 en 5 van 63. Thank you. De eerste discipelen van Jezus. Zij verlaten Johannes. Zij volgen Jezus. En ze blijven bij Jezus. We lezen in het 40ste vers. En hij zeide tot hen: komt en ziet. Kom maar met mij mee. En dan zul je het zien. Waar ik woon. Dan gaat het gemeente niet om de woonplaats, om het huis waarin de Heer Jezus op dat moment verblijft. Maar het gaat hen om de plaats waar Jezus onderwijs geeft. En waar hij zichzelf wil wegschenken in het leven van een verloren zondaar. Waar woont hij dan wel? Onder de lofzangen Israëls. Daar waar het volk vergaderd is. Het ligt eigenlijk opgesloten in die vraag. Waar woont gij? Waar kunnen we en waar mogen we uw gemeenschap ervaren? Waar is de plaats waar u ons wilt leren wat ons nodig is tot zaligheid, tot behoud van onze ziel? En gemeente, waar de Heere woont, daar is ieder welkom die begeert van hem zijn wegen te leren. Want Jezus die zegt op hun vraag: waar woont gij niet? U moet dan maar even geduld hebben. Er zijn nog vele wachtende voor u. Maar ze zijn welkom. Weet u wat eigenlijk maar alleen nodig is? Dat er maar één beperking is om tot Jezus te vluchten. Als we menen alles te hebben en alles te weten. Want dan kan hij zijn genade niet kwijt. Die kan die alleen kwijt in het hart en in het leven van armen en van verloren zondaren. Die niets hebben om op te pleiten. Alles verzondigd. En die met lege handen aan de voeten van de Heere terechtkomen. Hij zal immers leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Wie hem nederig valt de voet, zal van hem zijn wegen leren. Die genade Gods, geopenbaard in de Zoon van Gods liefde gemeente, die vindt zijn plaats en die krijgt zijn plaats in de harten van hen die zichzelf hebben leren kennen als dwaas en blind in 's hemels weeg. Kom en zie. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan zien we in onze gedachten, zien we de Heer Jezus met deze beide mannen, die woning, die verblijfplaats van de Heer Jezus, ingaan. En wat daar besproken is, staat niet in de Bijbel. Dat wordt ons niet meegedeeld. Maar het heeft wel heel veel indruk gemaakt. Als Johannes op hoge leeftijd is gekomen. En als Johannes zijn pen opneemt om te beschrijven wat er gebeurd is. Dan weet hij nog precies het uur aan te geven. Dat ze daar bij de Heere Jezus gekomen zijn. En het was omtrent de 10e uren. Naar de tijdrekening van toen ongeveer 4 uur in de middag. En de rest van de dag hebben ze onderwijs van hem genoten. Nee, er staat niet beschreven wat ze daar besproken hebben. En toch, gemeente, toch komt daar wel iets van openbaar. Er komt iets van naar buiten, want ik lees in het 42ste vers dat deze Andreas, als dat allemaal achter de rug is, dat hij zijn broeder Simon vindt. En wat zegt hij dan? We hebben gevonden de Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. En wat wil hij daar eigenlijk mee zeggen? Wel, dat ze toen ze daar aan de voeten van de Heer Jezus hebben gezeten, in die 10e uren, toen hebben ze daar de Christus mogen aanschouwen. En wat wil dat zeggen? Dat weten de jongeren van de catechisatie ook wel. Die weten wel wat dat betekent. Dat ze hem hebben gezien als die grote profeet en leraar der gerechtigheid, die de weg tot de zaligheid bekend maakt. Dat is groot. Als we daar iets van mogen verstaan, als hij ons de weg tot de zaligheid bekend maakt, als we dat door Gods geest gaan verstaan, gemeente. Maar het is nog groter als we hem ook mogen zien en mogen kennen als die enige hoge priester. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we hem mogen zien met de ogen des geloofs. En mogen verstaan dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij is gekomen in de wereld. Om ook beladen met de zonde die ik gedaan heb, van woorden, gedachten en van werken. En de zonde die ik meegebracht heb uit het verloren paradijs. Al voor al mijn zonden. Dat hij beladen met al die zonden is geleid naar het vloekhout van Golgotha. Om dat handschrift van de zonde dat tegen mij is, om daar aan dat vloekhout van Golgotha te nagelen. En al zo de weg te openen waardoor ik weer met God verzoend kan worden. Dat hij daarvoor zijn bloed heeft gegeven. Groot gemeente, als we hem mogen zien als profeet, als priester, maar ook als de eeuwige koning van de kerk. O, dat zijn ogenblikken in het leven van Gods kinderen, die ze nooit zullen vergeten. Als hij zich als de Messias, als de Christus der schriften aan hun hart gaat openbaren. Als de gegevene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Nee, het uur van de wedergeboorte, dat is niet bij ieder van Gods kinderen op dezelfde manier bekend. Sommigen kunnen precies het uur en de dag, de tijd aangeven waarop de Heere hen heeft stilgezet. Op de levensweg, aan voor anderen is dat meer verborgen. Aan de vruchten zult ge ze kennen, maar gemeente als de Christus der schriften. Als die schoonste van alle mensenkinderen, in wiens lippen is genade is uitgestort, zich bekend gaat maken als profeet, als priester en als koning, dan zijn dat ogenblikken die we nooit zullen vergeten. Daar zullen Gods kinderen als ze op hoge leeftijd gekomen zijn, nog over kunnen spreken. Toen heeft het Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Dan wordt het hart vervuld van heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. En dan kunnen wij niet alleen van getuigen, dan mogen we er ook van getuigen. En dan roepen we ook anderen op om tot hem te vluchten, zoals Andreas dat heeft gedaan. Andreas die tot Simon Petrus zegt, wij hebben hem gevonden. De Messias, de Christus der schriften. We hebben hem gevonden. En daarmee zegt hij tegelijkertijd, gemeente, dat er ook een zoeken aan vooraf is gegaan. Want zonder zoeken, dan vind je niets. Daarom zei de profeet Jesaja ook, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De Heere zoeken. Zoeken met ingespannen krachten. Opdat hij hem zoekt, zal hem ook vinden. Nee, daarom gemeente, het is een onbevattelijk wonder van genade. De schriften geopend. Hem mogen aanschouwen in zijn middelaarsverdiensten. Dat er bij hem verzoening is van de zonde voor de grootste van de zondaren. Dat er bij hem leven en zaligheid is voor armen, voor verlorenen. O zeker, er moest nog heel veel gebeuren. Want we weten dat de Heer Jezus hier nog staat aan het begin van zijn ambtelijke bediening op de aarde. Dat er nog heel veel vooraf zal gaan voordat hij het zal uitroepen op het vloekhout van Golgotha. Het is volbracht. Maar hier mogen die beide mannen daar iets van geloven. Dat hij als een lam ter slachting zal worden geleid. Ook voor hem. Niet alleen voor anderen. Er zullen nog heel wat heen en weer geslingerd worden, die beide mannen. Als we straks met de Heer Jezus zullen wandelen, als hij spreekt van zijn lijden, van zijn sterven, dan zullen ze het met Petrus instemmen, dat zal u geenszins geschieden. Zullen ze zich nog aan hem ergeren? Maar hier wijdt hun ziel met een verwonderend oog. Gewillig hebben ze zich neergezet aan zijn voeten. En ze hebben ook iets van zijn koninklijke bediening verstaan. Dat hij, degene die hij gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed, dat hij die bewaart en behoedt bij de verkregen verlossing. Die discipelen hebben elke keer weer onderwijs nodig. Zelfs na de opstanding van de Heer Jezus, dan zullen ze het vragen: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk Gods oprichten? Maar gemeente, hoe rijk het onderwijs ook mocht zijn, wat ze daar genoten hebben aan de voeten van de Heer Jezus, hoe heerlijk het ook voor hen is geweest om die koning te aanschouwen in zijn schoonheid, ze kunnen daar niet blijven. Ze moeten weer verder. Ze hadden misschien wel willen blijven zitten aan de voeten van Jezus. Want daar is het zo goed om door hem onderwezen te worden, om door hem geleid te worden, om door hem getroost te worden, om door hem bij de hand genomen te worden, ingeleid in de verborgenheden van de godzaligheid. Maar ze kunnen daar niet blijven, die beide mannen, ze moeten weer verder. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Maar ze gaan zo anders naar huis dan ze gekomen zijn. Ze zullen voorlopig weer overgaan tot het vissen van vissen op het meer van Galilea. Maar de Heer Jezus die zal ons op zijn tijd roepen om vissers der mensen te worden. En dan zullen ze hem ook volgen. Bereidwillig gemaakt om zijn voetstappen te drukken. Met hem te gaan de weg die ze moeten gaan. Veel wederwaardigheden, veel rampen zullen ze moeten meemaken. Maar ze gaan gewillig gemaakt. Maar ze blijven leerlingen. Ze blijven leerlingen van koning Jezus. En u kunt zich voorstellen, gemeente, dat ze, toen ze bij de Heer Jezus vandaan kwamen, dat ze niet zichzelf op de borst hebben geslagen, maar dat ze alleen maar hebben afgewezen van zichzelf. We hebben hem gevonden. De Messias. Het welk overgezet zijnde is de Christus. Hebt u hem al gevonden? De prediking van Johannes de Doper gehoord. De bijl die ligt reeds aan de wortel van de boom. U moet sterven en God ontmoeten. En hoe moet het dan? Is die stem reeds doorgedrongen tot in uw hart? Door Gods geest, want die geest, heeft Christus gezegd, gekomen zijnde, die zal de wereld overtuigen van zonde. Omdat we in hem niet geloofd hebben, zijn we daar al van overtuigd geraakt in ons leven, gemeente. Want we kunnen wel zeggen dat we zondaren zijn. Dat is gemakkelijk met onze woorden. Maar zijn we werkelijk zondaren voor God geworden? En hebben we het al verstaan dat we niet anders verdiend hebben dan als kaf te worden weggeworpen en in het vuur te worden geworpen, verbrand te worden? En hebben we ook in die weg een betrekking gekregen op hem, op wie die beide mannen een betrekking gekregen hebben, om hem te volgen? Is er, met andere woorden gezegd, plaats gemaakt in uw hart, in uw leven voor dat Lam van God? Want immers, Er is een volk dat eenmaal ook op die grote dag, als Christus komt op de wolken des hemels om zijn bruidskerk thuis te halen, hem zullen zien als het lam staande als geslacht voor de troon. Al de vrijgekochten en ook alleen de vrijgekochten des Heren, die zullen hem zien. En die zullen zich dan tot in alle eeuwigheid in hem verblijden. O blijdschap en vreugde is er geweest in het hart van Andreas en Johannes. Daar kunt u zich van voorstellen. Ze uitroepen ook: we hebben hem gevonden. Als je nou de grootste schat van het wereldrond hebt gevonden. Het hoogste goed, als je dat deelachtig mag zijn. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zou je daar dan niet van spreken? Zou dat dan geen vreugde en geen blijdschap geven in het hart? Hem gevonden te hebben. Gevonden van degene die naar hem niet zochten en die naar hem niet vraagden. Maar door hem opgezocht, door hem getrokken. Met koorden van goddelijke zondagsliefde aan zijn voeten gebracht. Hem hebben leren zien. Door het geloof. Blank en rood. De banier dragen boven 10.000. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. De eerste dingen, Gode en het Lam, die zullen hem zien. Als ze straks hun ogen zullen opslaan in de eeuwige heerlijkheid, zult u daar, zul jij daar ook bij zijn. Want het tegenovergestelde, dat is ook waar. Als we genoeg hebben aan het zoeken van de dingen van deze wereldgemeente, of misschien genoeg hebben aan het zoeken van de hemel, een hemel zonder God en zonder Christus, dan zult u voor eeuwig omkomen. Daarom zegt diezelfde Jezus, als die grote profeet, heden, indien gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heren, wie zal kunnen vertolken met mensenwoorden wat die beide discipelen daar in die tiende uren hebben mogen ervaren? Daar hebben ze iets mogen zien van uw liefde. De liefde van de Vader. De liefde van de Zoon. De liefde van de Heilige Geest. De liefde van een drieënig God. Want het is immers alles uit u, door u en tot u. Daar hebben ze mogen inblikken in de verborgenheden van de Godzaligheid. Hoe u God met behoud van zijn goddelijke deugden een arme zondaar weer in zijn gemeenschap kan terugnemen. En o Heere, zou u het ons alle willen leren, bij de aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. Want als we hem niet hebben begeerd, dan betekent dat we ook onszelf niet hebben gekend. Maar het begeren van hem vloeit voort uit het geleerd zijn dat we arme zondaren zijn. Zou dit willen werken door uw woord en door uw geest. En daartoe ook de naprediker willen zijn in ons hart en in ons leven. Wil al het zondige genadig verzoenen. Wilt u met ons gaan in het verdere van deze dag. Wil ik de gemeente vanmiddag weer samenbrengen onder de verkondiging van uw woord. Help uw knecht, wil betonen van hem af te weten. En laat alles mogen strekken tot u weer. Breidt ook de vleugelen uit over de broeders van de kerkenraad in de ambtelijke dienst. En geef dat ze dat mogen doen als uit kracht die u verleent. Hoor ons uit de hemel, de vaste plaats van uw woning, alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 23 en daarvan het derde vers is onze slotzang. Gij zal als mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het derde van Psalm 23, we maken nu namens de kerkenraad nog het volgende bekend. Dat vanmiddag Dominicaan voor u hoopt voor te gaan om 15 uur. Dus om 3 uur. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de avonddienst hier om 19 uur, om 7 uur begint, zal dominee Blok voor u voorgaan. Dit alles zal de Heere willen beleven en tenslotte dat op de onlangs gehaalde ledenvergadering dominee G.W.S. Mulder uit Zoetermeer is beroepen als herder en leraar van uw gemeente. We zingen Psalm 23, vers 3. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.